bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
De titel van mijn preek vandaag is Van A naar C. Ik wil je nemen van A naar C. En uiteindelijk gaat duidelijk worden waar ik het over ga hebben. Als je behoefte hebt aan een andere titel, kun je het, als je zegt van ik ben een beetje rebels van aard en ik heb liever keuzemogelijkheden, dan kun je het ook noemen veelbelovend. Het zou niet mijn eerste keuze zijn, maar hey, ik bedoel, weet je wel, je bent vrij om op je in je notitieblok te schrijven wat je wil. Van A naar C. All right. Ik wil beginnen bij het boek Genesis. Genesis betekent letterlijk oorsprong, oftewel begin. En in Genesis zien we de beschrijving van het begin van de aarde, maar we zien ook de beschrijving van het begin van de relatie die God aangaat met het volk van Israël door Abraham, de vader, die de vader wordt genoemd van geloof. En in Genesis 22, je kan alvast de tekst opzoeken, in Genesis 22 vers 15 zien we een heel erg apart verhaal. Als je voor de eerste keer de Bijbel hebt gelezen afgelopen jaar, zul je waarschijnlijk wel tot Genesis 22 zijn gekomen. En zul je misschien hebben gedacht, wat is dit? Want God had Abraham een volk beloofd en had Abraham een beloofd land gegeven. En het lastige was, God zei tegen Abraham, tel de sterren in de hemel. En Abraham die begon te tellen, maar hij had geen grote computer of iets dergelijks om te berekenen hoeveel sterren er in de hemel waren. En hij zegt, God, het is onmogelijk, het is ontelbaar. En God zegt, zo zou je nageslacht zijn. En God zei, stel de zandkorrels onder je voeten. En Abraham die pakte wat zand in zijn hand en hij begon te tellen. Maar nogmaals, hij had er geen enorme rekenmachine voor. Dus hij zei, God, ik kan het niet tellen, het is ontelbaar. God zegt, zo zou je nageslacht zijn. Maar Abraham had een frustratie en dat is, hij had een enorme belofte. Abraham betekent vader van vele volken. Maar tot zijn 99ste had hij geen zoon aan wie hij zijn erfenis kon overdragen. En in die tijd was het enorm belangrijk dat als je een toekomst zou hebben en de droom die God had voor Abraham, kon hij alleen maar overgeven aan zijn zoon, aan zijn erfgenaam. Want in die tijd kon alleen een zoon een erfgenaam zijn. Wie is blij dat tijden veranderd zijn? Kan ik een soort van enthousiasme krijgen van alle dames hier vandaag? Iemand? Zijn er erfgenameressen in de zaal? En het verhaal wat we hier zien, de climax van het verhaal, is dat God uiteindelijk Abraham een zoon geeft. Zijn zoon heet Isaac. En Abraham wist dat de belofte die God had voor zijn leven alleen maar uit zou kunnen komen door Isaac. En God zegt tegen Abraham, ik wil dat je gaat naar een berg die Moria heet. En ik wil dat je daarheen gaat. Neem brandstof mee. Neem een dolk mee. En neem je zoon mee. Want ik wil je vragen om je zoon op te offeren. Nou, dat is compleet bizar. En je moet begrijpen dat Abraham geen Bijbel had om dit te toetsen. Ik wil duidelijk maken dat God een hekel had aan godsdiensten waar kinderen opgeofferd werden aan afgoden. Dat is een van de redenen, geloof ik, waarom God het beloofde land gaf aan Abraham. Omdat er volken leefden die dit soort praktijken deelden. En God had nooit de intentie voor Abraham om zijn zoon op te offeren. Maar Paulus schrijft dat Abraham op het moment dat hij van plan was om dit te doen, wist dat God in staat zou zijn om zijn zoon, zijn enige zoon, door wie de belofte zou komen, als hij hem zou moeten doden, op te wekken uit de dood. En met die intentie was Abraham in staat om God te vertrouwen. Hij zei, mijn belofte komt door Isaac, de belofte van die God hem had gegeven. En hij was bereid om zijn zoon op te geven. En op het moment dat hij zijn dolk pakt, overigens, als je ooit met je vader naar de dienst gaat en je vader heeft geen geld in zijn portemonnee om een offer te brengen, is het goed om even na te denken aan het verhaal van Abraham. Je zou achter de oren te krabben en denken, hey, wacht even, wat gaat het offer zijn vandaag? Maar anyway, wat kun je je voorstellen? Isaac ging mee de berg op, hij droeg het hout en dacht, hey, en Abraham zei, we gaan een offer brengen. Wat zou het offer zijn? Oh, dat ontdek je wel zo. Anyway, dus hij stond op het punt om Isaac zijn zoon te offeren. Ik weet niet of ze hierna relatietherapie nodig hebben gehad. Dat lijkt me allemaal heel erg complex dit. Maar God zei de engel, of er staat de engel van God verschijnt. En hij gaf hem een uitweg en gaf hem een ram en hij gaf hem iets om te offeren. En dan gaan we beginnen in Genesis 22 vers 15. Wie van jullie gelooft nog steeds dat ik mijn deadline gehaal, iemand? Genesis 22 vers 15. En daar staat, daarna riep de engel van de Heer. En de reden waarom engel met hoofdletter staat, overigens, wij hebben alles met hoofdletters, maar in je andere Bijbel met de hoofdletter, is omdat het een verschijning was, heel erg waarschijnlijk van God zelf. Daarna riep de engel van de Heer tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. En hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat jij dit gedaan hebt en mij jouw zoon, jouw enige, niet onthouden hebt. Klinkt bekend. Want zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. En God zei tegen Abraham, omdat je je enige zoon mij niet onthouden hebt, zal ik je zeker rijk zegenen en je nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. Vers 18, en hier gaat het om vandaag. Vers 18, en in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat je mijn stem gehoorzaam bent geweest. In jouw nageslacht zullen alle volken van de wereld gezegend worden. En God sloot deze dag een verbond met Abraham. Nou, een verbond was bekend in de tijd van Abraham als een afspraak die niet te breken was. Het is niet als een contract waar allerlei clausules in zitten van wat doen we als het contract verbroken was. Een verbond was als een bloedsverbond tussen twee partijen waar allebei de partijen een tegenprestatie moesten verrichten. Dit verbond is uniek, omdat dit verbond was een verbond wat God sloot met Abraham. Hij zei, in jouw nageslacht zullen alle volken van de wereld gezegend worden. Maar God vroeg hem niet om een tegenprestatie, God vroeg hem om hem te geloven. Dit verbond was niet zozeer een verbond met twee tegenprestaties. Dit verbond was een belofte. En God begint hier een relatie met zijn volk door Abraham en later Isaac en toen Jacob. En Jacobs naam veranderde in Israël. En het volk van Israël leefde onder deze afspraak. Ik wil een moment nemen om te bidden en dan gaan we verder met de preek. Alright. Wie is er klaar voor? Iemand? Alright, ik hoop dat je wakker bent en genoeg koffie hebt gehad, want dit kan potentieel je leven veranderen. Het kan potentieel je leven veranderen. Vader God, Heer, ik dank u, Heer, dat u in staat bent, Heer, om ons te leiden. Heer, dat u in staat bent, Heer, om uw woord te gebruiken. Heer, om dat als een zaad te laten zijn wat vruchtbaar zal zijn. En wat op zal springen in ons leven. En wat vrucht zal dragen in 2017 dit jaar. Heer, ik bid u, Heer, dat u mij zou helpen. Ik bid u, Heer, voor mensen die dit verhaal misschien al helemaal kennen. Heer, dat u ze een nieuw inzicht zal geven. Heer, dat u ze zal helpen, Heer, om niet alleen maar dit woord te kennen, maar om het toe te passen in de praktijk. Ik bid u voor mensen die dit misschien nog nooit eerder hebben gehoord. Heer, dat het een revolutie teweeg zal brengen in hun denken. Heer, wat hun denken op hun kop zal zetten. Heer, wat een complete mindshift teweeg zal brengen in hun leven. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Alright. Hey, toen wij een tijd geleden onze kerk begonnen, hadden we een bijbelstudiegroep in een Besser Hotel. We hadden niet de capaciteit om aanbidding te doen. We hadden geen financiële middelen. We hadden geen steun van een andere organisatie. C3 heeft zo'n 440 kerken wereldwijd, maar wij deden het alleen. En we genoten van ieder onderdeel ervan. Maar we deden een bijbelstudie, omdat we zeiden, Als we iets doen, dan willen we het goed doen. Dat is nog steeds het motto van onze kerk. Als we het doen, dan doen we het goed. En we hadden een whiskybar in het Ambassador Hotel gereserveerd. En na een paar maanden van bijbelstudies gingen Nicola en ik op vakantie. En lieten we Hilke en Deborah alleen achter. En Hilke deed de bijbelstudie. En we waren zo enthousiast. En we zijn nog steeds enthousiast. Maar we waren zo enthousiast voor iedere persoon die kwam. En ik weet nog dat Nicola en ik in de auto zaten. We waren op vakantie in Zwitserland. We hadden daar vrienden en daar logeerden we bij. En dat we belden van, hey, hoe is de dienst gegaan? En ik weet nog dat Arjan zit hier achterin. Arjan en Meerte waren er voor de allereerste keer. We kennen hem toen al uit onze kerk in Amsterdam. Maar die waren er voor de allereerste keer. En er waren ook nog wat mensen. En Hilke de Boer vertelde enthousiast dat er mensen waren. En waarschijnlijk lag het aan het feit dat Hilke sprak en niet ik. Maar er waren mensen die hadden gezegd van, dit is zo'n enorm fantastische kerk. Ik ga hier voor de rest van mijn leven naartoe. Of in ieder geval voor de rest van mijn leven, weet ik niet. Maar er waren echt mensen die zeiden van, oh man, dit wordt mijn kerk. Ik word een lid. Waar kan ik? Ik ben de volgende week weer. En het fascinerende was, is dat we die persoon nooit meer hebben teruggezien. Ik heb geen idee wie het was. Wat een fantastische kerk. En ik kom zeker terug en nooit meer gezien. En er waren andere mensen, zoals bijvoorbeeld Arjan en Meerte, die gewoon, Arjan is redelijk, Heeft een recalcitrant uiterlijk. Lijkt niet onder de indruk van dingen. En weet je wel, dus creëert niet zoveel verwachting. Doet heel erg aan verwachtingmanagement. Maar die was daar. En ik denk niet dat ze nog één zondag ergens anders zijn geweest. Als dat zo was, dan heb ik in ieder geval geen afzegging gekregen. Dus anyway. Maar in ieder geval, ze zijn er nog steeds. En zonder veel te beloven waren ze er. En ik ben al zo'n 17, 18 jaar betrokken bij kerkleiderschap. En ik heb één ding geleerd. En overigens, ik snap dat persoonlijkheden anders zijn. Sommige mensen zijn gewoon enthousiast. En ik vind het geweldig dat onze diensten of zelfs bijbelstudies blijkbaar iets met mensen doen. Dat ze denken, ik wil hier nooit meer weg. Dit is mijn huis, dit is mijn, weet je wel, waar kan ik huur betalen, whatever. En ik snap dat er mensen zijn die in een enthousiasme soms misschien iets te snel dingen beloven, zijn er misschien mensen in de zaal die, ik ben zelf ook soms wel een persoon die iets te snel dingen toezegt en dan, ik ben enthousiast. Dus ik snap dat helemaal. Maar wat ik heb geleerd, is dat we beloftes selectief moeten geloven op basis van de persoon die de belofte doet. Wie van jullie weet waar ik het over heb. En dit is waarschijnlijk ook je eigen ervaring. Dat je het makkelijk vindt of moeilijk vindt om een belofte te geloven. Maar dat je altijd kijkt naar de persoon die het belooft. Je weet, er zijn mensen in je leven die iets beloven. Waarvan je denkt van, laten we dat met een aantal korreltjes zout nemen. En er zijn mensen die beloven waar je weet van, ik kan je daar in 2020 nog op aanspreken. Want ik weet gewoon dat je een man bent van je woord. En dus niet iedere belofte is even geloofwaardig. Maar op de een of andere manier was er iets in de belofte van God wat Abraham serieus nam. En het eerste punt dat ik wil maken vandaag is, en ik heb niet zo heel erg veel punten, dus ik moet je zuinig op zijn, is geloof is gegrond. Het geloof wat Abraham had in God die dag is gegrond en is gefundeerd. En het fascinerende is dat in vers 16 van Genesis 22 zien we dat God zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer. God gaf Abraham een belofte en hij wilde dat Abraham zo zeker was van deze belofte, dat hij zweerde bij zichzelf. Zie, God had geen moeder, dus hij kon niet zweren bij zijn moeder. Zie, God is in een niveau waar niemand aan hem kan matchen. Dus als God bij iets moet zweren dat groter is dan hemzelf, dan zegt hij, ik moet stoppen bij mezelf. Ik zweer bij het grootste wat ik ken, ik zweer bij mezelf. En Abraham geloofde God op basis van zijn belofte en op basis van het karakter van God. Ik denk dat als we moeten kijken naar de geloofwaardigheid van de woorden van God, dat we moeten kijken naar de geloofwaardigheid van zijn karakter. En Abraham geloofde Gods woord. Nou, we gaan ergens naartoe, maak je geen zorgen. Nou, geloof, dames en heren, heeft een stevige fundering. Geloof is solide. Geloof is niet een gevoel waarvan je hoopt dat het waar zal zijn. Geloof is niet een hoop dat je denkt van, het is enigszins. Sommige mensen zeggen, geloof is gespeld als R-I-S-I, C-O, risico. Maar geloof is niet risico. Geloof heeft een stevige fundering. Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is een vaste grond. Dankjewel. Soms zijn de Nederlandse vertalingen zo heerlijk. De herziene statenvertaling, dames en heren. Kom, let's give it up voor de herziene statenvertaling. Geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Hey, weet je zeker dat die persoon aankomende zondag naar de kerk komt? Ik geloof van wel. Nou, dan weet je dat er niet zoveel fundering is. Maar dat is niet geloof waar de Bijbel over spreekt. Wanneer de Bijbel spreekt over geloof, het geloof van Abraham, dan spreekt de Bijbel over geloof is een vaste grond en een bewijs van de zaken, van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Geloof is een vaste grond en geloof is bewijs. Zie, geloof in God is een solide ervaring. Het christelijk geloof is niet gebaseerd op een gevoel. Abraham was niet de ontdekker of de uitvinder van het geloof. Abraham had een ontmoeting met God. En ik weet niet waarom, ik weet niet wat God zo geloofwaardig maakte voor Abraham, maar God zweerde bij zichzelf en Abraham zei, weet je wat, er is iets met deze God dat hem solide maakt. En zijn geloof was voor hem een zekerheid, luister hiernaar, ondanks de twijfel die hij had. Abraham had twijfels, maar zijn geloof was een vaste grond. Nou, mijn vraag die ik wil stellen is, wat maakte het geloof van Abraham zo solide? En wat maakt geloof in jouw of mijn leven nou zo dat het een vaste grond is voor de dingen die we hopen? Zie, hoop is de verwachting, maar geloof maakt onze hoop zeker. En wat is nou datgene wat ons een solide geloof geeft? En je kan jezelf afvragen, welke reden heb ik om vertrouwen te hebben dat 2017 een goed jaar gaat worden voor mij? Ik bedoel, er zijn zoveel onzekerheden. Er zijn zoveel dingen die eruit zien alsof het niet goed gaat. Er zijn zoveel dingen die je hoort in het nieuws, waardoor je zou kunnen twijfelen over hoe solide is onze toekomst. Wat maakt nou dat ik dit jaar kan geloven dat God iets voor mij heeft? Wat maakt nou dat ik enige reden heb om geloof te hebben? Nou, de fundering van geloof is en zal altijd zijn een belofte van God. Zie, het woord van God, een belofte van God, is de fundering van ons geloof. En als ik mijn geloof niet baseer op een gevoel, of op een indruk, of op een hemelse bezoek van een engel, maar als ik het kan terugbrengen tot het eeuwige woord van God, dan heb ik een solide fundament, een belofte van God, maakt mijn geloof zeker. Sinds geloof in God is niet iets wat je moet hopen dat het waar is. Geloof in God is iets waarvan je weet dat het waar is. Op een of andere manier, net zoals het voor Abraham misschien niet klopte met zijn feiten, maar hij wist dat het waarheid was. Geloof is een vaste grond waar we op kunnen bouwen. En die fundering van die vaste grond is de belofte van God. De les die ik leer van Abraham, die ook de vader van ons geloof heet, is als we in geloof iets buitengewoons willen bereiken, zoals Abraham dat deed, dan kunnen we dit niet doen op basis van een goed idee, maar kunnen we dit alleen maar doen op basis van een God-idee. Dus als we iets willen doen dit jaar, is het belangrijk dat we dat doen op basis niet van, oh, ik voel, ik heb een soort van roze aura, 2017 is het roze jaar van aura, of whatever, 2017 is een jaar van belofte. Nee. Welke belofte geeft God ons, waar wat ons geloof solide en gefundeerd kan maken. Zie, alles wat we hebben als gelovigen is de belofte van God. Alles wat we hebben is het woord van God. Maar gelukkig is het woord van God het eeuwige, onvergankelijke zaad. Dan zegt de Bijbel, de mens vergaat als een plant die verdoort. Zo verdoort de mens. De mens is tijdelijk, maar het woord van God houdt eeuwig stand. Zie, dus de dingen die we niet zien, zijn vaak meer solide dan de dingen die we kunnen zien. Want wie weet dat omstandigheden komen en gaan. Wie weet dat 2016 dingen heeft gebracht die alweer weg zijn gegaan. Misschien heb je begin 2016 een nieuwe spijkerbroek gekocht die eind 2016 versleten was. Hij kwam en hij ging. Misschien heb je een opslag gekregen die je uit eind 2016 al hebt besteed. Dingen komen en gaan, maar het woord van God is een eeuwig fundament. Zie, God gaf Abraham een belofte. Zie, Abraham is erg gefascineerd. Ergens in hoofdstuk 5 zegt God, zei Abraham, God, wat kan u me geven? God verscheen voor Abraham en God zei, hey Abraham, hier ben ik. Jouw beloning. En Abraham zegt, God, wat kan u me geven? Ik heb geen zoon. En God zegt, nee, wacht even Abraham. Je hebt geen zoon, omdat ik wil dat je weet dat mijn belofte meer solide is dan jouw omstandigheden. Is niet fascinerend? Dus God geeft hem uiteindelijk na 99 jaar een zoon. En God zegt, Abraham, ik heb een verrassing. Ben jij bereid om je zoon op te offeren op de berg Moria? En Abraham leerde die dag dat het niet zijn omstandigheden waren waar hij vertrouwen in zou moeten hebben. Maar hij leerde dat zijn geloof een solide fundament zou hebben als het gefundeerd zou zijn op een belofte, niet van mensen, maar een belofte van God. Zie, als Abrahams geloof een religie was dat gemaakt was door mensen, dan zou Abraham waarschijnlijk ergens teleurgesteld zijn geraakt in de belofte. Maar Abraham ergens ervaarde hij dat de belofte genoeg was. Zie, voor sommigen van ons vandaag wil ik dat je weet dat misschien is alles wat je hebt een belofte voor 2017. Maar kan ik je dit zeggen? Is als je leert om te vertrouwen in je belofte, als je leert om meer te leunen op je belofte dan je omstandigheden, dan als je het vergelijkt met andere mensen die misschien geweldige omstandigheden hebben, maar die leunen op hun omstandigheden, kan ik je dit tegen je zeggen? Is ik denk dat jij een makkelijker jaar zal hebben, want jij hebt iets wat solide is. Jij hebt iets wat niet kan vergaan. Jij hebt iets wat niet kan verdoren, wat niet kan verwelken. Jij hebt iets wat eeuwig stand houdt. Maar wat je wel nodig hebt, is een belofte. Dus Abraham had een belofte. En dat was de solide grond. We moeten verder. Nou, dus de belofte was... welke ga ik nemen? 3 zwarte pennen, voor het geval dat er één niet doet. God gaf Abraham een belofte voor hem en zijn nageslacht. In jouw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat je mijn stem gehoorzaam bent geweest. God zei tegen Abraham, in jouw nageslacht zullen alle volken van de wereld gezegend worden. Dus we gaan vandaag van A, Abraham. Wie van jullie had het gezien? Niemand? Abraham. Oké, niemand. Geweldig. Ik hou van verrassing. Naar het nageslacht van Abraham. Zie, God gaf Abraham een belofte voor hem en voor zijn nageslacht. En dat is heel erg fascinerend, want ieder persoon, en vervolgens kwam Isaac, en Isaac kreeg Jacob, en Jacobs naam was Israël, en Israël werd gelijk de naam voor het volk van God Israël. En in dit volk waren er allerlei verschillende mensen die een relatie hadden met God op basis van de belofte die God had gemaakt op punt A. Zie, ik vind het fascinerend, want Abraham had niets op punt A. En sommigen van ons bevinden ons op punt A. En we willen ergens naartoe met dit jaar. Maar alles wat Abraham had, was een belofte. Maar het interessante is ik geloof dat de meeste beloften die gemaakt zijn in de Bijbel aan mensen van het volk van God gefundeerd zijn in de belofte die God maakte aan Abraham. Dus die God sloot als het ware een contract met Abraham. En op basis van dat contract kon iedere Joodse gelovige, slecht nieuws voor iedereen die niet Joods is vandaag, wie is er geen Jood, iemand? Maar voor iedere Joodse gelovige was er een solide fundament voor hun geloof. Dus als het volk in problemen was, dan konden ze bidden. Dan zeiden ze, oh God, u bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat refereerde naar, u bent de God van een verbond van meerdere generatie. Nou, ze deden aanspraken op de belofte van God. En het volk van God had altijd een zekere belofte, dat soms keerden ze zich weg van God, maar ze konden zich terugkeren naar God, want hun geloof had een zeker fundament. En dus op een gegeven moment is het heel erg interessant, in Deuteronomium 31, we hebben de tekst voor hier op het scherm staan, maakte Mozes een belofte aan Jozua en het volk. Misschien kunnen we op het scherm zetten, Deuteronomium 31 vers 6. En hij zei, Jozua en Israël was vlak voordat ze het beloofde land ingaan, wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd, schrik niet voor hen terug, want het is de Heer uw God die met u meegaat. En dit is een tekst die we willen citeren. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. En dit was een belofte die gemaakt was op basis van de belofte die God had gemaakt naar Abraham. In jouw volk zullen alle naties van de wereld gezegend worden. Dus het was een belofte op basis van die ene belofte. Dit was de afspraak en deze belofte vond plaats volgens de afspraak. In Jeremia 29 vers 11, een enorm, misschien dat we sommigen van jullie wel dit dooptekst kunnen meegeven. Jeremia 29 vers 11, dit was interessant, want het volk van Israël bevond zich in ballingschap. Ze waren weg van hun beloofde land, omdat ze hun hart van God was afgeweken. God had ze meerdere keren gewaarschuwd. Ze bevonden zich, kan ik dit zeggen, dankzij hun eigen fouten in ballingschap. En God zei, mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Jeremia 29 vers 11. Dus God sprak tot Jeremia en zei, hey, mijn plan met het volk van Israël staat vast. Luister hiernaar. En het woord geluk komt trouwens in heel veel vertalingen niet voor, want dat zou een tegenstelling zijn tot mijn kerstboodschap. Maar anyway, ik heb jullie geluk, of ik heb een goed plan voor jullie. Ik heb een geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie tenminste mij met heel je hart en ziel zoeken. Zie, deze belofte kon het hele Joodse volk claimen, want ze hadden een solide basis in Abraham, de de afspraak die gemaakt was, de belofte die gemaakt was aan Abraham. Dus zelfs als ze geen betrouwbare omstandigheden hadden, hadden ze een betrouwbare belofte. En dat was de afspraak die God had gemaakt met Abraham, Isaac, Jacob, Israël en het hele volk. Zie, soms kon er een niet-Jood, bijvoorbeeld Rahab de prostituee in Jericho, kon het volk van God binnenkomen omdat ze een relatie had, in de goede zin van het woord, met het volk van God. En daarom kon zij ook binnenkomen en kon Rahab aanspraak maken op die belofte. Dat was niet haar tijd dat ze leefde, maar het plan dat God voor mij heeft, staat vast. Dus Rahab kon in haar gebedstijd zeggen, God, ik weet dat mijn omstandigheden niet uitzien alsof het goed met me gaat, maar ik weet, op basis van uw woord, op basis van uw belofte, op basis van het verbond met Abraham, uw plan met mijn leven staat vast. Dus God, ik vraag u op dit moment, in de naam van Jezus, om mij te helpen, want uw plan staat vast. Ik heb een solide basis voor mijn geloof. Ik heb een belofte. Nou, iedere keer dat iemand in de Bijbel zegt, God, u bent de God van Abraham, Isaac en Jacob, was er niet een soort van Bijbelquiz, maar zeiden ze, God, ik doe aanspraak op een belofte die je heeft gemaakt aan Abraham en zijn nageslacht. Zie, dit is het complete nageslacht van Abraham. Goed nieuws voor de Joden. En nou ja, de rest van ons, die moesten daar maar mee proberen te doen. Nou, als het gaat om het opstellen van doelstellingen, laat ik gewoon even teruggrijpen naar doelstellingen en dromen, dan heeft het alleen maar een bovennatuurlijke waarde als we dit doen op basis van het besef van de belofte van God. Jammer dat het alleen maar geldt voor Abraham, dat is het enige wat jammer is. Maar kun je je voorstellen hoe solide ons leven zou zijn als wij ons leven konden bouwen op basis van de belofte die God had gemaakt naar Abraham, Isaac en Jacob en Israël? Deze mensen, het volk van God, had zo'n concurrerend voordeel. Had zo'n voordeel in hun leven dat ze God met zich hadden. God zei op een gegeven moment tegen Jeremia en Jeremia 2, ik heb het er een paar maanden geleden over gehad. Hoe kan het zijn dat jullie heerlijkheid inruilen voor andere goden? Zijn andere goden in staat om jullie te bevrijden van Egypte? En dat was natuurlijk een retorische vraag, maar het was zo interessant dat op het moment dat het volk van God geweldige omstandigheden had, verloren ze een besef van het verbond, van hun voordeel, wat ze dachten, het zit er met omstandigheden. Maar wat ze moesten beseffen is, het land wat overstroomde met melk en honing, het beloofde land, was alleen maar gebaseerd op de belofte die God had gemaakt aan Abraham. Aan dit land, alles wat je ziet, zal ik aan je geven. Het verbond dat God had met Abraham was zo krachtig dat het generatie na generatie na generatie een solide fundament gaf. Nou, er zijn heel erg veel verleidingen om vandaag iets op te schrijven wat niet gebaseerd is op een soort van besef van de beloftes van God. We kunnen misschien uit onzekerheid eens opschrijven om iets te bewijzen aan onszelf. Van, hey God, ik wil zien dat u dit vandaag, dat we dit jaar gaan bereiken, want ik ben niet zo zeker of je dit wel gaat doen. Misschien uit zelfzuchtigheid. God, ik wil iets alleen maar voor mezelf. Misschien valse nederigheid. God, ik vind niet dat ik het verdien. Dus ik wil niet te veel opschrijven. Maar ik wil je vandaag uitdagen. En de komende weken uitdagen. Om na te denken over de beloftes van God. Nou, alle beloftes van het Oude Testament, mijn tweede punt, komen samen in Jezus. Alle beloftes van het Oude Testament komen samen in Jezus. Ik wil één tekst voorlezen en dan gaan we deze een soort van tekening afmaken. Galaten 3, vers 15. En als je hier meer over wil weten, kun je heel Galaten 3 eens een keer doorlezen. Maar het is zo fascinerend. Hier refereert Paulus naar dit verbond van Abraham als een rechtsgeldig testament. En ik vind een testament heel erg interessant, omdat het is waarschijnlijk een van de weinige goede voorbeelden die wij nog in onze huidige maatschappij hebben van het idee van een verbond. Zie, als een testament rechtsgeldig is, dat betekent dat er iemand is gestorven. En wanneer iemand is gestorven en het testament is ondertekend door iemand, dan kun je niets veranderen en niets toevoegen aan het testament. Dit is onbreekbaar. Dan kun je er gevoelens bij hebben, emoties, maar dit is de wil van de persoon die het testament schrijft. Nou, en Paulus refereert naar het verbond van Abraham en hij zegt in Galaten 3 vers 15, broeders en zusters, ik geef u het voorbeeld van een rechtsgeldig testament. Een testament dat door een mens bekrachtigd is, niemand kan zo'n testament ongeldig verklaren en er iets aan toevoegen. Is nog steeds zo, toch? Nadat een testament rechtsgeldig is, nadat iemand is gestorven, kun je er niets aan toevoegen, kun je er niets aan veranderen. Nu gaf God zijn belofte aan Abraham en zijn nakomeling. Ja, dat weten we. God gaf zijn belofte aan Abraham en zijn nakomelingen. En het was ook voor een gedeelte, was het compleet voor zijn nakomelingen. Dat is waar op één niveau. Dus alle nakomelingen van Abraham, David, God had een belofte voor David op basis van het gebod, het verbond met Abraham. Nou goed, we kunnen allerlei mensen noemen, maar we hebben geen tijd voor. Maar in ieder geval. Nu gaf God zijn belofte aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet nakomelingen alsof het velen betreft. Maar het gaat om één, je nakomeling. En die nakomeling is Christus. Fascinerend. Zie, nu wordt het interessant. Want wat Abraham zegt, of wat Paulus zegt, is dat het verbond van Abraham... Spanning en sensatie. Het verbond van Abraham en de beloftes die hier gemaakt zijn aan Abraham en zijn nageslacht. En nogmaals, op een bepaald niveau, dat zie je ook in Genesis 22, dat hij eerst spreekt over nageslacht met kleine letter. En vervolgens in vers 18 met nageslacht in hoofdletter. Het waren beloftes voor Abraham en zijn nageslacht. Helemaal waar. Compleet waar. Ik geloof dat het nog steeds werkt. Op een bepaald niveau. Maar in Christus... In Christus hebben al die beloften... Op Christus is de erfgenaam van al die beloften. Want de belofte was, in jouw nageslacht zullen alle volken van de wereld gezegend worden. In jouw nakomeling, niet nakomelingen, maar in Christus Jezus. Zie, ik vind het interessant dat God aan het begin van de schepping een plan had om Jezus naar de aarde te sturen. En al in Abraham, al in Genesis, in het begin van de Bijbel, toen God het begin maakte in de wereld, al een plan had voor jou en mij... om in Christus de zegen van Abraham te ontvangen. Nou, als je gaat beseffen wat dit betekent, dan gaat je leven veranderen. Wat dit betekent is, wij hebben toegang tot de belofte van Abraham en tot de belofte van het verbond op basis van geloof in Jezus. Vers 29 in Galaten hoofdstuk 3 zegt, als u van Christus bent... Dus als je gelooft in Jezus, als je jezelf identificeert met Jezus, als jij een volgeling bent van Christus, niet op basis van wat je doet, maar op basis van wat je gelooft, op basis, net zoals dat Abraham gelooft in God, die zwoer bij zichzelf. Als je net zoals Abraham, zonder dat hij er iets van had gedaan, kan geloven in God, op basis van Jezus Christus, als jij van Christus bent, dan ben je Abrahams nageslacht, en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Zie, als jij in Christus bent, dan zijn de beloftes van het Oude Testament relevant voor jou en mijn leven. Zie, nu wordt het lezen van het Oude Testament niet een Bijbelstudie over Abraham, maar wordt een Bijbelstudie over jou. Je kan je eigen naam erin toevoegen en je kan zeggen, dit is een belofte voor Abraham, dit is een belofte aan het nageslacht van Abraham. Oh, wacht even, u bent een verbondsgod. U heeft een afspraak gemaakt dat onbreekbaar was. Een testament is onbreekbaar als er iemand gestorven is. Dan laat me dit zeggen, Jezus Christus is gestorven, er is niets aan te veranderen. Het testament is in kracht gezet, het testament is rechtsgeldig. En jij hebt toegang tot de beloftes van het Oude Testament. God zal je niet verlaten en alleen laten. Gods plan met jouw leven staat vast. Maar zie, het fundament van jouw geloof is niet een gevoel, maar het is een solide waarheid, gefundeerd op de belofte van God. Jouw geloof nu is de vaste grond. Nou, ik denk dat het belangrijk is om te realiseren, ik ga naar het einde van mijn preek hier, dat dit geldt in algemene zin in Jezus Christus. Ik bedoel, Jezus bracht redding naar de mensheid. Dus in Abraham, in zijn nageslacht, werd de mensheid gezegend. Maar het gaat ook in specifieke zin dat de beloftes van God waar kunnen zijn. We hebben het 2 weken, 3 weken geleden gehad over het feit dat het woord van God is constant en dynamisch. En zie, het woord van God is eeuwig, maar het woord van God is ook dynamisch. En God is in staat om bepaalde beloftes in zijn Bijbel op te lichten voor ons. Maar dat is niet... Dat helpt ons niet als we niet weten dat we geen toegang hebben tot die beloftes. Maar nu kunnen we juridisch gezien zeggen, oh ja, God heeft gezegd in Jesaja, wat was het, Jesaja 53, vers 17. Elk wapen dat tegen jou gesmeed wordt zal machteloos zijn. Hey, dit is een belofte naar Abraham en zijn nageslacht. Weet je wat, dit is een belofte voor mij. En een moment dat God tot jou spreekt over 2017 en hij zegt, en je leest de Bijbel en je denkt, hey, dit is iets voor mij, dan kun je dat ontvangen op basis van de belofte die God maakte aan Abraham. Zie, wat ik wil vandaag is, ik wil dat je je belofte definieert. We gaan eindigen in 2 minuten, ik beloof, misschien kan de band naar voren komen. Maar ik wil dat je je belofte definieert. Niet op basis van een geweldig gevoel, niet op basis van positief denken, maar op basis van het woord van God. Zie, hoe het in mijn leven werkt, is dat ik weet dat ik toegang heb tot deze beloftes. Ik weet dat ik in Christus ben. En dit is wat het betekent om mede-erfgenaam te zijn met Jezus Christus. Christus is de erfgenaam. Ik weet dat we vandaag een beetje een bijbelstudie hebben. Volgende week kan ik misschien wat meer schreeuwen. Wie van jullie wil dat? Spugen en schuimbekken en dat soort dingen. Ik weet dat we een beetje de bibliotheek in zijn gedoken. Maar als je dit pakt, als je dit leeft, dat betekent dat, ik bedoel, de Joden hebben altijd een concurrerend voordeel gehad. Ik zou nooit met een Jood willen onderhandelen. Ik weet altijd dat ik ga verliezen. Maar niet langer, want in Christus, zegt de Bijbel, is er geen Jood of Griek. Zie, ik was deze week, afgelopen dinsdag, aan het bidden van wat God, wat heeft hij voor dit jaar. En een hele rare Bijbeltekst waar ik al een paar weken lang over, ik vertel gewoon kort hoe dit in mijn eigen leven werkt, maar een Bijbeltekst waar ik een aantal keer aan herinnerd werd de afgelopen paar weken, is een hele rare tekst in Amos, hoofdstuk 9, vers 13. Ik heb het op mijn kaart geschreven. En daar staat, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de duiver treden de zaaier. Bizarre tekst. En ik dacht, wauw, de ploeger zal de maaier ontmoeten. En New King James vertaling zegt, de plowman will overtake the reaper. Hij zal hem inhalen. En ik, dit is hoe het bij mij werkt. Ik denk, whatever. Maar ik bid nog een keer en blijf maar terugkomen. En een paar weken geleden had God me een indruk gegeven. Afgelopen beeldavond hebben we het over gehad dat dit een jaar is. 2017 is een jaar van return on investment. En ik moest nadenken over dat woord. Dat het een jaar is van oogst wat we gezaaid hebben. En de ploeger zal de zaaier inhalen. Zie, eerst vindt het proces van zaaien plaats. Volgende week gaan we het hebben over zaaien en oogsten. En daarna komt de ploeger. Maar wat hier staat is dat het zo lang duurt om te oogsten. Het duurt zo lang om te oogsten dat de ploeger al moet beginnen terwijl de oogster nog bezig is. En God geeft hier een belofte van overvloed. En terwijl ik hierover aan het nadenken was, en dinsdagochtend waren de kinderen naar buitenschools opvang en crash en dat soort dingen. We hebben een geweldige vakantie gehad, maar af en toe was het heerlijk dat de kinderen weg waren. En ik had een moment om te bidden over het komende jaar. En ik had gewoon heel erg sterk het gevoel dat dit een woord is voor onze kerk. En dit is hoe het voor mij werkt. God lichtte deze belofte op. En alsof er een licht op scheen. En ik begon te bidden. En ik begon iets te bidden wat mij verbaasde. En ik zei, God, ik geloof dat aan het eind van 2017 we het balkon in gebruik zullen moeten nemen voor zondagochtenddiensten. En ik zei het. En normaal zou ik denken, wow, dat is misschien een beetje too much. Maar het voelde goed. En terwijl ik het net zei, voelde het voor sommige mensen dat je dacht van, ja, het voelt goed. Dus ik zei het nog een keer. Ik dacht, ik wil gewoon even voelen hoe dit aanvoelt. God, ik geloof aan het einde van dit jaar dat in het Diligentia Theater het balkon in gebruik genomen zou worden voor standaard ochtenddiensten. En ik dacht, wow, dat voelt, blijf goed voelen. En ik bleef het zeggen en ik bleef het zeggen. En ik had het gevoel dat dit een woord was van God. Dus ik schreef dat op mijn droomkaart. Dit is mijn droom. Misschien wil je met me meedoen. Wil je het opschrijven op jouw droomkaart als je dit voelt. Maar dit was mijn droom. Nou, dit is een conditionele droom. Ik denk dat we er allemaal een deel in hebben. Het is geen belofte van, oh, het gaat gebeuren, dus hey, laten we relaxen. Maar dit is hoe het voor mij werkt. En mijn gebed is vandaag, en dat wil ik bidden, dat God dit jaar, de komende paar weken, beloftes oplicht. We noemen dit openbaring, maar waar die intuïtief, terwijl je de Bijbel leest, misschien heb je nog nooit de Bijbel gelezen. Begin bij Abraham, Genesis 22, en ga gewoon beginnen te lezen. En ik geloof dat terwijl je gaat lezen, dat God dingen gaat oplichten. Ik zal je niet verlaten, ik zal je niet alleen laten. Mijn plan met jou staat vast. En er zal een belofte zijn waar jij je jaar op kan baseren. En ik geloof dat er mensen zijn die dit jaar een thema gaan geven. En het thema zal 2017 gaan vormgeven.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl